Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
We will be suspending all travel from Europe.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
The coronavirus has been a major shock to the euro area economy.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Deze keer gaan we backstage bij de Brusselse besluitvorming. Want hoe komen Europese besluiten precies tot stand? En hoe onderhandel je als Nederland het best met Duitsers en hoe met Portugezen? Mijn naam is Annette van Soest en naast mij in Nieuwsport op anderhalve meter afstand zit Mathieu Segers. Mathieu?
Hoi, hallo. Ik ben er weer. Fijn dat we weer gaan opnemen.
En het was de vorige keer zo goed bevallen met Arjan Noorlander aan onze bar, dat we dachten, nou, we nodigen weer een gast uit. Vertel, wie zit er naast jou?
De horeca is weer open en wij doen daar zeker aan mee. Want we hebben vandaag echt een hele interessante gast. Yvette van Eekhout, directeur Europese en internationale zaken bij het ministerie van Economische Zaken. En eigenlijk dus de Nederlandse chef interne markt. En als er iemand is die ons in het café vandaag een kijkje kan geven in de keuken en hoe het eraan toe gaat in de Brusselse EU-keuken, ja, dan is dat Yvette wel. Nog één mededeling daarbij. Yvette gaat binnenkort veranderen van baan. Ze gaat dan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze directeur westelijk halfrond wordt. En dat betekent dat ze onder andere verantwoordelijk wordt voor de bilaterale betrekkingen met de Verenigde Staten. Dus we hebben hier een zeer interessante en relevante gast vandaag.
Welkom, Yvette. Leuk dat je er bent.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren.
Ja,
gaat wat makkelijker in het café. Chef interne markt, zei Mathieu. Klopt dat een beetje? Is dat een goede omschrijving?
Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het ministerie van Economische Zaken heeft eigenlijk een soort systemische verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt op de interne markt. De interne markt is eigenlijk gewoon de thuismarkt van de Europese Unie, waar alles in principe moet kunnen bewegen. Dus goederen, personen, geld. En dat is eigenlijk wat we willen bewaken en wat we steeds willen verfijnen. Omdat dat voor Nederland in ieder geval een heel belangrijk verdienmodel is. Wij exporteren natuurlijk heel erg veel binnen de Europese Unie. Ook daarbuiten, maar vooral binnen. En dan is het belangrijk dat die markt eigenlijk zo soepel mogelijk functioneert. Dus daar zien wij op toe. En daar proberen we ook telkens weer een verbetering in aan te brengen.
We gaan het dit keer dus een keer niet hebben over leningen en subsidies, maar over de verdienkracht van Europa, de interne markt. Zo kunnen we ons ook uit die crisis trekken. Mathieu, jij hebt al een paar keer aangegeven dat je deze tijd extra spannend vindt voor de interne markt. Waarom?
Nou, precies wat je net eigenlijk zegt in dat ene woord. De verdienkracht van Europa en zeker ook vanuit Nederlands perspectief zit in die interne markt. En als je ziet wat er de afgelopen weken en maanden is gebeurd in die coronacrisis, ja, dan zie je dat die interne markt toch heel veel kwetsbaarder is gebleken op heel veel belangrijke punten dan we lang vermoed hebben. Heel veel krachten die er toch voor zorgden in deze coronacrisis dat lidstaten hun eigen pad kozen en helemaal niet coördineerden op de interne markt. Althans, zo leek het. Lidstaten gingen hun eigen beleid voeren. Er ontstond zelfs soms concurrentie tussen lidstaten op de interne markt, mondkapjes. En ga zo maar door. Grenzen gingen dicht. Vrij verkeer, dat toch het hart is van de interne markt. Vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Nou, goederen, diensten en personen, die bleken ineens veel minder makkelijk te kunnen bewegen. Dus ja, er is echt wat aan de hand. En het is ook heel spannend om te zien, niet alleen hoe we nu deze eerste acute fase doorkomen, maar ook wat dit voor gevolgen gaat hebben op de wat langere termijn. Dus een zeer relevant onderwerp, die interne markt.
Ja. Yvette, voordat we vooruit gaan kijken, wil ik nog eerst met jou naar die eerste acute fase. Want we werden opeens weer geconfronteerd met grenzen. Hoe groot was de stress achter de schermen?
Nou, ik denk dat de stress sowieso heel groot was binnenlands ook, omdat we natuurlijk voor een ongekende crisis stonden, waarvan we wisten dat die alleen maar erger zou worden. En tegelijkertijd, dan is er dus weinig aandacht voor wat er eigenlijk gebeurt in het buitenland. Maar je zag dus wel al de effecten van wat er gebeurt als de Duitsers de grens dicht doen of de Belgen. Wij zijn natuurlijk de gateway to Europe, zoals dat heet. Hè. Wij importeren ongelooflijk veel voor de hele Europese Unie. Rotterdam is natuurlijk een van de grootste havens ter wereld. En als dat dan dichtgaat, dan stokt dus alles. Want er wordt natuurlijk tegenwoordig bijzonder efficiënt gepland in de logistiek. We zijn echt een logistieke kampioen in de wereld eigenlijk. Dat is ja, ook
Nederland is eigenlijk ook een transitohandelland,
ja,
zoals dat
zeker,
heet. Een land van doorvoer.
Ja, en wij verdienen ook heel veel aan die doorvoer. Dat zijn diensten natuurlijk. Hè. Dat is de transportsector, een logistieke sector. Daar zijn we ontzettend goed in. Maar ja, als het dan allemaal stokt, stokt het bij ons ook. Dat is eigenlijk een beetje wat we ook, hoe we ook naar de Brexit kijken. Als dat eenmaal anders gaat lopen met de Britten en de handel richting de EU. Wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal in die ketens die zo nauw op elkaar zijn afgestemd dat het op de minuut komt? En opeens zijn de grenzen dicht voor goederen. Eigenlijk omdat mensen er niet over mogen. Het ging natuurlijk niet zozeer omdat er geen pakjes over de grens mochten. Maar de mensen die ze vervoeren, en dat zijn de vrachtwagenchauffeurs met name. Ja, dat ging dus niet meer. Dus opeens stonden er rijen dik voor de grens. En sommige grenzen gingen ook niet meer open. Dus ja, dat is echt schrikken. Want
en wat
voor
doe
het
je
bedrijfsleven.
Dan?
Nou, we hebben onmiddellijk met z'n allen om de tafel zijn we gaan zitten met het bedrijfsleven. Om te kijken wat gebeurt er nou eigenlijk. Want het is dus best ingewikkeld natuurlijk wat er allemaal aan de grenzen. Hè, hoe breng je dat in beeld?
Maar dit was ook natuurlijk onvoorzien. Want hier hou je eigenlijk geen rekening mee. Dus die vier vrijheden die hebben hun eigen regels. Nou, daar heb je af en toe problemen mee. Hè? Met bijvoorbeeld de arbeidsmobiliteit van personen. Maar dat is aan personen gekoppeld. Hier was het ook daadwerkelijk een ketenprobleem, zal ik maar zeggen. Ja. In de afspraken en de regels die er zijn. Want twee vrijheden, die begonnen elkaar eigenlijk drie. Verkeer van personen, vrij verkeer van diensten en vrij verkeer van goederen.
Elkaar
begonnen
elkaar
in de wielen te rijden.
Ja, en dat is op zo'n moment merk je dus hoe kwetsbaar dat is. Maar ook hoe belangrijk het is dat het allemaal vrij stroomt. En op het moment dat inderdaad zo'n chauffeur de grens niet over mag, moet wachten. Of dat in één land moet je een gezondheidsverklaring overleggen van je arts. In een ander land mag je opeens niet meer in je. Of moet je in je cabine slapen, terwijl het eigenlijk verboden is volgens de Europese regelgeving. Dus iedereen ging opeens zijn eigen beleid voeren. En daar zie je dus dat het dan stokt. En soms zijn er ook onnodige schade is er ontstaan. Omdat uiteindelijk vanuit de volksgezondheid hebben we natuurlijk hele zware beslissingen moeten nemen om die grenzen dicht te gooien. Maar er zijn ook wel maatregelen genomen waarvan je dacht, was dat nou echt nodig? Bij een aantal landen. En Nederland heeft de grenzen opengehouden. Maar dat is natuurlijk allemaal niet zonder problemen gegaan.
Nee, maar je
continu
zegt
dus contact. We hebben heel veel contact gehad. De andere ministeries met name. Dus dat is IMW, Infrastructuur en Water. Buitenlandse Zaken ook. En Justitie. Die hebben contact gehad met name de buurlanden en de regio's. Noord-Rijn-Westfalen, Vlaanderen.
Ja, en dan heb je geïnventariseerd. Dan weet je
wat
hoe
gebeurt
het
er allemaal.
En dan, hoe krijg je die wielen weer aan het draaien?
Nee, je moet kijken, waar kan je het beste oplossen? Is het echt een grensprobleem gewoon ergens bij Venlo? Wat is er gebeurd? Wie gaat erover? Wat is het probleem precies? En dan proberen daar lokaal op te lossen. Maar als er echt grote problemen zijn waarvan je zegt, maar dit is structureel eigenlijk bijna geworden. De seizoensarbeiders bijvoorbeeld, die allemaal niet meer konden komen, niet meer wilden komen. Dan moet je naar een Europese oplossing gaan kijken. En daar is een crisisstructuurtje ingericht, zeg maar, bij de Europese Unie. Dat werd natuurlijk steeds sterker en steeds groter. En daar hebben we uiteindelijk veel lidstaten problemen op tafel gelegd. En is de commissie gekomen met een aantal oplossingsrichtingen. Gezegd, laten we green lanes, een soort van groene banen inrichten. Waar we allemaal het vervoer van mensen, maar ook van goederen, hetzelfde behandelen.
En verliep dat in een beetje in een constructieve sfeer, of was er af en toe toch ook gewoon ruzie in die beginfase?
Nou, ik denk dat voor mensen hebben zich heel goed gerealiseerd dat we het niet erger moeten maken dan het al is, zo'n crisis. Dus dat was op zich wel constructief. Maar het is best lastig bij al die verschillende grensovergangen, want dat zijn natuurlijk ook allemaal verschillende regio's, om te zorgen dat iedereen ook hetzelfde dan doet.
Ja, bij ons in Maastricht stond het redelijk op scherp.
Ja.
Weet ik nog heel goed. Want het was markt in Maastricht. Nou, de regio, de gemeentes net over de grens in België, Smeermaas, Lanaken, die waren helemaal not amused dat al georganiseerd werd. En dus ontstond er toch wel iets van een ruzieachtige sfeer eventjes. Waarin je zag inderdaad hoezeer de zaken op scherp stonden. Maar achter de schermen, want dat weet natuurlijk niemand. Werd er wel dus meteen eigenlijk gezocht naar oplossingen, als ik jou hoor. En die green lanes. En, dat was dus, en daar werkte de coördinatiemechanismes dus eigenlijk wel.
Ja, want de commissie heeft uiteindelijk, de Europese Commissie, al op 16 maart dat hele voorstel van die green lanes uitgebracht. Nou, 16 maart was echt wel de eerste hele heftige week in ieder geval in Nederland. En daar werden gewoon soort van richtlijnen aangegeven. Welk formulier laat je een vrachtwagenchauffeur nou tonen? Wat mag je wel, wat mag je niet vragen? Dus de bedoeling was dat elke lidstaat, elke grens, hetzelfde formulier vraagt, maar ook hetzelfde vraagt van een vrachtwagenchauffeur. Dus wel of niet in je cabine slapen, wel of niet van de toiletten gebruik maken aan de grens. En dat heeft eigenlijk wel goed gewerkt. Tuurlijk zijn er ook veel dingen fout gegaan en was het niet voor iedereen even duidelijk. Maar ja, daar komen we misschien straks wel op, is altijd lastig in de Europese Unie. Regels worden gewoon anders geïnterpreteerd en uitgevoerd. Maar ja, kijk, de commissie heeft daar wel op zich een goede rol gespeeld en kunnen spelen om een beetje guidance te geven aan lidstaten. Mm-hmm. Dit moet je wel, dit moet je niet. Kijk, ik heb op een gegeven moment ook, er was een hele mooie app ontwikkeld waar je kon zien aan welke grenzen het totaal vast stond. Want 15 minuten was geoorloofd volgens de richtlijnen. Maar vaak was het een uur, bijvoorbeeld bij Tsjechië en bij tussen Tsjechië en Polen, geloof ik. Dus ik zag dat op die app. En ik app zelf mijn Tsjechische collega. Ik zei, wat is er bij jullie aan de hand? En ze zeiden, nou, daar kom ik zo op terug. En dan bleek dat zij een nieuw IT-systeem aan het introduceren waren aan de grens.
Dat waren ze gewoon even op dat moment aan
dat
het
daarom, ja, nou ja, dat was misschien al gepland of juist een heel goed idee. Ik weet het niet, een quantum leap gemaakt. Ja. Maar het was wel goed om dan al zoveel contact te hebben met elkaar. Want we hebben hele hechte samenwerking binnen die interne markt. Met alle collega's uit de lidstaten. En dat is heel belangrijk om toch dat troubleshooting te kunnen doen.
Ik wil even met je naar een ander aspect. Een belangrijke discussie is nu wat staatssteun doet met de interne markt. Hele sectoren worden overeind gehouden door overheden. De luchtvaart bijvoorbeeld. Maar het ene land heeft minder geld daarvoor dan het andere. Een bloementeler in Nederland staat er aan het eind van deze rit waarschijnlijk beter voor dan zijn Spaanse concurrent. En het zijn natuurlijk ook keuzes die landen maken, want KLM krijgt staatssteun, maar Ryanair bijvoorbeeld niet. In hoeverre is dit nou in strijd met wat we hebben afgesproken over die interne markt?
Ja, dat is een goede staatssteun, maar ook mededinging tussen bedrijven. Wat wij in de interne markt, omdat het één markt moet zijn voor iedereen, hebben afgesproken. Precies, gelijk speelveld. Dus iedereen gelijke regels toepassen. Maar je hebt op staatssteun met name heb je uitzonderingen. En dit was er één van waar de commissie, de Europese Commissie, die gaat erover toezicht op staatssteun, of het wel of niet geoorloofd is. En die heeft ook meteen in het begin van de crisis al gezegd van ja, hier gaan dus bedrijven omvallen. Hier gaat de staatssteun nodig zijn om te zorgen dat bepaalde sectoren of bepaalde actoren in de economie niet omvallen. Want dat is schade die je nooit meer goed maakt. Dus die hebben hele duidelijke guidelines uitgegeven weer. Want dat is wat de Europese Commissie natuurlijk doet. En vervolgens een crisiscentrum ingericht waar ze in principe binnen 24 uur een beslissing kunnen nemen. Ja, dit is geoorloofd. Nee, dit niet. En zo krijg je toch wel weer een beetje een gelijk speelveld. Omdat het gewoon op sommige terreinen wel mag en andere niet.
Maar wordt
gelijk
er echt per case bekeken?
Ja,
en dan binnen 24 uur beslist?
Al onze regelingen die in ieder geval over bepaalde drempels heen gingen, die worden echt gescreend door de Europese Commissie en vervolgens gekeken van is dit hoe we het hebben afgesproken?
Ja, maar dit is ook weer zo'n totaal onvoorzien gevolg op die interne markt, waarvan je natuurlijk nooit had kunnen realiseren van tevoren dat het op deze manier voor zou komen. Dat alle landen tegelijkertijd, als het ware, allerlei enorme maatregelen nemen om hun eigen bedrijf overeind te houden. Waardoor de hele interne marktprincipes op de helling gaan als je niet heel goed oplet. Het is goed om te horen dat daar zo'n algemeen centrum is. En is dat ook transparant in de zin van dat gepubliceerd wordt? Hoe het met die
aanvragen wordt gepubliceerd. Dat is met name zeg maar het onderdeel wat de commissaris Vestager natuurlijk runt. Dat is de mededingingscommissaris. En die is daar vrij transparant over. En die kondigt ook altijd aan, er is weer een regeling. Deze keer Bulgarije, Nederland, Duitsland is weer goedgekeurd. Maar je hebt gelijk dat een aantal landen natuurlijk diepere zakken hebben of meer bereid zijn om dat te steken in een aantal bedrijven. Maar je moet nog steeds wel voldoen aan het kader. Dus het kader is opgerekt om de crisis aan te kunnen. Maar het kader is nog steeds voor iedereen hetzelfde. Maar dat was al zo. Staatssteun mocht al op bepaalde basis van bepaalde voorwaarden. ja, of een land dat doet, is natuurlijk een tweede. Dat is toch ook een politieke keuze. Of een land uiteindelijk een bepaald bedrijf of een bepaalde sector gaat ondersteunen.
Dus maar dat was al dat voor kader, de crisis. Precies, maar dat kader gaat dus niet voorkomen dat de onevenwichtigheden die er nu al zijn, grote kans dat die groter worden. Omdat de rijkere landen hun bedrijven beter en meer kunnen steunen.
Een aantal rijkere landen, ja, niet noodzakelijk alle landen. Je hebt natuurlijk ook, dat is ook echt een politieke keuze. Hoe is je economie ingericht? En wat vind je kiezer er eigenlijk van of je belastingbetaler?
Maar dus ook dat kader komt ook in een ander perspectief te staan. Want waar natuurlijk voor deze coronacrisis toch de algemene visie was, ja, dat gelijke speelveld is belangrijk. We moeten zo open mogelijke markt creëren, zodat die concurrentie zo goed mogelijk kan werken en die mededinging zo zuiver mogelijk functioneert. Krijgen we nu ook een discussie over, moet je niet nationale kampioenen gaan creëren? Want deze coronacrisis koppelt die markt ook aan vitale sectoren. Moeten we niet bepaalde dingen, bijvoorbeeld in de medicijnindustrie, maar ook op allerlei andere gebieden, veel meer in eigen hand hebben in Europa? Heeft deze crisis niet aangetoond dat we eigenlijk veel te afhankelijk zijn geworden van bepaalde importen van ver buiten die interne markt? Zouden we dat niet via nationale of Europese kampioenen moeten gaan doen? Dat is ook een wat groter geopolitiek perspectief dat hierbij hoort. Ja. Hoe zie jij dat? Dat hele verhaal over die nationale kampioenen, dat door sommige lidstaten nu echt ook gepusht wordt, omdat ze zeggen, dit is het moment om die stap te zetten. En dus eigenlijk het oude beeld van die interne markt als een level playing field zo open mogelijk voor de hele wereld een beetje naar de achtergrond te schuiven.
Ja, daar zitten een aantal aspecten aan. Wij zijn natuurlijk als Nederland helemaal niet tegen Europese kampioenen. Ook niet tegen nationale kampioenen. Maar de vraag is, hoe komen die tot stand? Het is een beetje vergelijkbaar met een wedstrijd. Geef je ze doping of laat je ze trainen? Er zijn voorstellen waarvan we zeggen, ja, laten we even heel goed kijken of dit nou echt de innovatie en ook de concurrentiekracht van Europa versterkt. En als je het hebt over het geopolitieke of meer het mondiale speelveld, dan klopt het wel dat er landen zijn die hun bedrijven subsidiëren. En die staatssteun geven aan de bedrijven, dat ze uit derde landen, waar wij van zeggen van ja, maar als ze op de Europese interne markt concurreren, dan moeten ze gewoon concurreren onder dezelfde voorwaarden als de Europese bedrijven.
Ik noem maar eens even gewoon een land, China bijvoorbeeld.
Nou, er zijn meer landen die steun geven aan hun bedrijven. En niet dat dat niet mag, want daar zijn ook internationale afspraken over. Maar op het moment dat het een valse concurrentie wordt eigenlijk op de interne markt, dat willen we aanpakken. We hebben daar ook een voorstel als Nederland voor ontwikkeld. Als het goed is, is dat in de komende jaren wordt daarover gedebatteerd binnen de Europese Unie.
En dat voorstel gaat over het voorkomen van overnames in Europa door partijen die worden gesteund door hun overheden, toch?
Ja, overnames is één aspect, maar je kan ook zien dat er bijvoorbeeld in de Europese markt valse concurrentie op prijs plaatsvindt. Dat kan
dumpen
allerlei
van goederen.
Dat kan, ja, dat is dan weer meer een handelscomponent. Dan komen de goederen van buiten in een ander regime. Maar daar ga ik verder niet. Dat wordt een beetje te ingewikkeld. Maar het gedrag eigenlijk in de interne markt is dan niet competitief of concurrerend. Dan zie je, wacht even, maar dit is eigenlijk economisch helemaal niet haalbaar wat je aan het doen bent voor je eigen bedrijf. Dus klopt dit wel? Heb je inderdaad, concurreer je op gelijke basis met de Europese bedrijven?
En dit is toch een beetje een draai die gemaakt wordt in die interne markt naar dat meer denken in kampioenen. Zeker voor een land als Nederland is dat een moeilijke draai. Want Nederland is altijd een van de landen geweest die in Europa toch gezegd heeft van, nou, daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn. Dus behalve dat we dat van buiten eigenlijk niet willen, willen we dat op de interne markt ook zo min mogelijk die staatssteun. Nu doet Nederland zelf in belangrijke sectoren ook mee, zou je kunnen zeggen, aan dat spel. Een wat algemenere vraag die mij bezighoudt eigenlijk de laatste weken is, moeten we dit nu ook in een breder kader zien, waarbij we eigenlijk zien dat in Europa toch een gevoel leeft bij ver weg de meeste Europeanen die om zich heen kijken van, nou, in Amerika wordt die coronacrisis op een bepaalde manier aangepakt. In China gaat men er op een bepaalde manier mee om. Als wij moeten kiezen als Europeanen, hebben we toch een sterke preferentie om het te doen zoals wij het doen. Ook al is dat misschien niet altijd even efficiënt en gaat er heel veel overleg in zitten. Maar om dat Europees te doen en misschien wat meer in Europese hand te houden, ook als het gaat om die vitale productie waar we het net over hadden, is dat misschien weer toch een goed idee om die staatssteun wat meer ruimte te geven. Is daar vanuit dat perspectief iets aan draaien, ook in Nederland?
Nou, ik denk dat wij, waar we toch al een tijdje over hebben, ook in EU-verband, is welke waardeketens zijn voor ons nu echt strategisch? En waar willen we inderdaad niet overafhankelijk worden? Het uitgangspunt is altijd, handel is goed. Voor een land als Nederland, handel is goed. Wij willen zo open mogelijk zijn. Maar we zijn niet gekke Henkie. Dus wij willen wel kijken naar waar worden we overafhankelijk? Hoe kunnen we dat adresseren? Hoe kunnen we die afhankelijkheid verkleinen? En dat geldt niet alleen maar voor landen in Azië. Ik bedoel, dat kan vanuit elk land zijn, hè? Dat kan gaan over grondstoffen. Dat kan gaan over bijvoorbeeld batterijen voor elektrische auto's. Nou, daar worden dus allerlei initiatieven ontplooit binnen de Europese Unie. Eén daarvan is bijvoorbeeld de Battery Alliance. Daar zit een zware duwkracht van Frankrijk en Duitsland, ook omdat zij groot zijn natuurlijk in de automobielindustrie, om te zorgen dat we voortaan niet alle batterijen meer uit China hoeven te importeren. Dus dat is een soort van industriebeleid wat we niet meer gewend waren, als Nederland
precies,
zeker niet.
Industriebeleid, een ouderwets woord eigenlijk.
Ja, en dat industriebeleid is eigenlijk terug. Er is ook een industriestrategie van de Europese Commissie uitgekomen. Daar hebben wij ook onze eigen appreciatie, onze visie op gegeven en ook naar de Kamer gestuurd. Daar zeggen wij telkens, open is het uitgangspunt. En je grijpt pas in op een proportionele manier. Hè, de juiste instrumenten gebruik je ervoor op het moment dat het niet anders kan. Maar dan moet je wel heel goed analyseren wat er dan is. Want anders schiet je in een protectionistische reflex die eigenlijk helemaal misschien niet nodig is. Ja. Dus het gaat ook wel echt om de analyse. Waar ben je dan kwetsbaar en waar ben je dan afhankelijk?
Maar dit is een groot nieuw thema, dat is wel duidelijk.
Ja, het speelt al een tijd hoor in de Europese Unie. Maar het is wel iets waar we, denk ik, met z'n allen ons van bewust zijn.
Een sector waar we het nog niet echt over hebben gehad is toerisme. Ik denk dat heel veel Nederlanders op dit moment aan het bedenken zijn, als ze dat nog niet hebben gedaan, wat doen we? Blijven we in eigen land of gaan we toch op pad ergens in Europa? Mathieu, jij zei de vorige keer Sicilië. Daar wil ik eigenlijk gewoon weer naartoe. Heb je al geboekt?
We hebben contact gehad met de vrienden in de baai van Patti. we hebben besloten afgelopen weekend om het door te schuiven. Dus we mikken nu op kerst Sicilië. En deze zomer een Zeeuws eiland, denk ik.
En waarom heb jij besloten om toch hier te blijven?
Nou, omdat toen we aan het kijken waren hoe we naar Sicilië toe zouden gaan. Daar zat onder andere een binnenlandse vlucht in van Milaan naar Palermo. Dat het toch wel moeilijk was met kinderen erbij om dan zeker te weten dat het allemaal goed zou lopen. Omdat niemand ziek moet worden. En als wel iemand ziek wordt, ja, dan zit je eigenlijk al met allerlei extra regels en beperkingen die het heel erg moeilijk maken om dan nog een echte vakantie te houden. Dus wij zagen zoveel potentiële haken en ogen dat we dachten, nou, beter doorschuiven. En de Siciliaanse counterparts waren het daarmee eens.
En je houdt het nog te goed. Dus dat is ook een mooi vooruitzicht. Yvette, jij? Wat voor plannen heb jij?
Ik heb nog geen plannen gemaakt. Is het zo druk dat ik niet eens denk aan vakantie nog. En in Nederland is wel echt genieten nu. Wordt een beetje meer genieten nu dat het een en ander weer open kan natuurlijk. Maar ik heb nog geen plannen, nee.
Veel uitdagingen dus in deze tijd. Maar jouw werk is dat normaal gesproken ook, lijkt mij. Want hoe kom je met 26 verschillende landen en belangen tot gezamenlijke regels op de interne markt? En hoe zorg je ervoor dat Nederland zijn zin krijgt? Laten we de Europese wetgeving eens onder de loep nemen. Besluitvorming. Hoe komen al die besluiten, al die regels nou tot stand? Kun je ons aan de hand van een voorbeeld meenemen in dat proces, Yvette?
Ja, ik denk dat het goed is om even te bedenken dat het begin van zo'n proces is altijd ergens een politieke wens of een maatschappelijke wens. Er moet iets anders of iets beter. En heb ik het echt even over de interne markt. Hè? Een van de voorbeelden bijvoorbeeld waar we nu dus mee bezig zijn is directe import. Heel veel mensen bestellen dingetjes online van buiten Europa. Die komen met een pakketje op je tafel. En je weet dus niet of het voldoet aan bepaalde standaarden, want je hebt het niet in de winkel gekocht. In de winkel kan je ervan uitgaan dat het aan de standaarden en de garantietermijnen enzovoort binnen de EU geldt, voldoet. als dat pakketje op jouw tafel komt en blijkt, nou ja, stel dat is een make-up setje en je dacht, god, dat is mooi. Maar er zit niet een CE-markering op of het is niet goedgekeurd door een Europese instantie. Dan kan het dus zijn dat je er uitslag van krijgt of je krijgt het nooit meer van je ogen af. Dat kan ook. Dat is dan wel je eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar wat daar vervelend aan is, en dat is waarom het dan op de agenda komt, is dat de ondernemers binnen Europa en ondernemers buiten Europa zich houden aan allerlei richtlijnen op de interne markt die je gezondheid moeten beschermen, in dit geval van die make-up. Maar ook je veiligheid. En op het moment dat zij aan al die regeltjes moeten voldoen, die er niet voor niks zijn, maar het zijn wel regeltjes voor die ondernemers. En vervolgens wordt er iets geïmporteerd direct met een pakketje uit China, Maleisië, noem maar op. Of net even over de grens. Dan is dat dus heel vervelend. Want één, die consument heeft er last van. Die kan dus niet terugsturen, want er is geen garantie. Er is ook verder niemand die zich verantwoordelijk voelt. En twee, de ondernemers hier moeten juist aan die strenge richtlijnen voldoen, waardoor een product waarschijnlijk duurder wordt. En die voelt dus die concurrentie van buiten. En er komen ongelooflijk veel pakketjes in Nederland binnen uit derde landen. Die moeten wel gecontroleerd worden door de douane, maar dat is bijna een onmogelijke taak voor ze.
En die kan ook niet controleren of die stekker die aan een elektrisch apparaat zit opeens gaat smelten.
Nee, in principe moet inderdaad een andere instantie een soort keurmerk afgeven. Zeggen van dit is goed. Dus dit mag toegelaten worden op de interne markt. Maar dat doe je vaak door de normale importkanalen. Die zijn daar verantwoordelijk voor. En als je het via een pakketje, een envelopje, die de post ook vaak niet mag openmaken, bestelt, dan is dat een andere. Nou, daar wordt dus een voorstel ontwikkeld om met name die platforms, dus die importplatforms van buiten. Om
Alibaba of AliExpress,
van dat soort online winkels, zeg maar, om die wel aansprakelijk te stellen op een bepaalde manier. Om te zorgen dat er in ieder geval weer een gelijk speelveld komt. Want daar gaat het natuurlijk altijd om. Wordt er wel volgens de regels gespeeld? Nou, in dit geval, als er niet wordt gehouden aan de veiligheidsregels of van allerlei andere gezondheidsregels, dan moeten we dus kunnen ingrijpen als Europese Unie. Nou, dan heb je dus als EU uiteindelijk best wel een slagkracht, omdat wij met z'n allen, en we zijn een grote markt natuurlijk, 500 miljoen, zonder de Britten wat minder. De consumenten, waar we uiteindelijk toch wel wat slagkracht hebben om te zeggen, ja, maar dit zijn echte standaarden en daar hebben jullie aan te houden.
Hoe gaat dat dan in zijn werk? Neem ons eens mee in dat hele proces, ja, dat soort stappenplan.
Ja, eigenlijk, er komen dus klachten van zowel consumenten als bedrijven en die zeggen van dit is niet eerlijk en dit is niet fijn, zo wil ik het niet. Nou, dan komt er op een gegeven moment politiek draagvlak in, misschien in Nederland of een aantal andere lidstaten, die zeggen van wij moeten dit oplossen. Maar wat voor oplossingsrichting willen we dan? Hè? Want we moeten wel zorgen dat we dat op een manier doen die vervolgens niet alle internationale handel weer bemoeilijkt of nog meer regels introduceert. Dus je kijkt van oké, hoe zouden wij dat nou willen? Nou, dan ga je nadenken. Ambtenaren maken dan vaak een voorstel. Bedienen de politiek. De politiek zegt van nou, dit vinden wij een goed voorstel. Ik ga het checken met de Kamer. In dit geval staatssecretaris van Economische Zaken. Gaat dan ook in gesprek met de Kamer. We hebben een idee, dit willen we inbrengen in Brussel. En wij zoeken daar steun van een aantal andere lidstaten. Vindt u dit ook een goed idee? Want we gaan natuurlijk niet op pad met iets waarvan de Tweede Kamer nog niet heeft gezegd van dit is een goed idee, dit is voor ons een prioriteit. Maar dan komt het uit Nederland. Hè? Maar er komen natuurlijk ook voorstellen uit andere landen waar wij misschien wat minder problemen mee hebben, maar waar we wel op moeten reageren. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment als er voldoende lidstaten en de Europese Commissie zeggen van nou, nee, wij vinden dit echt wel een probleem wat we kunnen aanpakken vanuit de Europese Unie, dan komt er een voorstel van de Commissie.
Dat is eigenlijk het formele begin, hè, van wet en regelgeving.
Ja.
Alles begint altijd met een voorstel van de Commissie.
Precies, ja.
Nou,
ja.
Dat is er dan.
En dan is het een wetgevend voorstel of niet. Hè? Ja. Dat kan dus wetgeving zijn of niet. En op het moment dat daar dus een voorstel uitkomt, dan wordt dat gestuurd naar de Raad. Dus de Raad van Ministers. Daar zijn alle lidstaten in vertegenwoordigd. In ons geval is dat dan de Raad van Concurrentievermogen.
Maar nog één stapje terug, Yvette. Want er komt zo'n voorstel van de Commissie. Daar is dus al een traject aan vooraf gegaan, waar als je de krant hebt gevolgd of de specialistische media van een bepaalde sector jou weet dat eraan zit te komen. Nou, dan wordt het officieel, want dan heeft de Commissie een voorstel gedaan. Ja. Dan wordt de Tweede Kamer in Nederland, net zoals in alle landen eigenlijk de parlementen, meteen betrokken eigenlijk. Er ligt een voorstel van de Commissie op tafel en dat komt dan in een Kamercommissie meteen eigenlijk ter bespreking voorbereid door de Nederlandse ambtenaren. Kun je daar iets over vertellen? Over de BNC-fiches, de beoordeling, ja. Nieuwe commissie voorstellen.
Ja, dat is de hogere techniek achter dit soort processen inderdaad. Kijk, eerst gaat de Europese Commissie doet vaak zelf ook consultaties. Hè? Die gaat niet zomaar in een ivoren toren.
Nee, die komen zomaar met iets uit.
Nee, zo van, nou, lucky shot, dit wordt ongeveer de oplossing. Dus die zijn zelf al heel erg in gesprek. Met nou, allerlei sectoren die betrokken zijn natuurlijk bij zo'n voorstel, zo'n initiatief. En nou ja, dan denken zij, dit is rijp voor om naar de Raad te sturen. De Raad dus inderdaad de lidstaten. Op het moment dat wij het krijgen, en dat gaat in het openbaar... Ja. Dan maken wij er een, als ministerie maak je er een appreciatie van.
Ja.
En dat stuur je dan in een beoordeling nieuwe commissievoorstellen, brief...
Ja.
stuur je dat dus naar de Tweede Kamer. En die kunnen dan zelf kijken van oké, nou vinden jullie het... wat belangrijk is, de subsidiariteit. Dat betekent eigenlijk, moet het op EU-niveau?
Ja, of kan het ook,
op een lager niveau opgelost worden?
Of regionaal
worden?
Of op een andere manier?
Precies. Is dit het juiste, het geëigende niveau om dit op te lossen? Nou, bij de interne markt is dat eigenlijk altijd wel. Ja. Omdat je nou eenmaal met z'n allen
daarin zit. Dat gelijk speelveld, en we hebben het er net over gehad.
Ja.
En
maar je wat wil gelijke regels
wel
in alle
belangrijk
lidstaten.
Is om hier even vast te stellen. Dus het parlement, de Tweede Kamer, is meteen in het begin eigenlijk volledig geïnformeerd over het initiatief. Want dat is dan alleen nog maar een plan. De onderhandelingen moeten dan eigenlijk nog beginnen.
Ja.
En zijn dus eigenlijk al aan boord als controleur vanuit de democratie.
Ja, maar wel op hoofdlijn. Hè? Want vaak is een commissievoorstel is dan nog op hoofdlijn. Of er zijn nog een aantal dingen goed uit te werken. Wij maken die appreciatie dan dus ook op hoofdlijnen. Want je weet niet waar het dan precies uitkomt.
Nee, want dan moet
eigenlijk
alles nog beginnen.
Ja, dan begint het pas. En dus wij vragen natuurlijk ook wel vanuit de Kamer een bepaalde basispositie. Hè? Mm-hmm. Staan we er positief
maar hoe
tegenover?
Kan het dan, hoe kan het dan dat toch ministers of Kamerleden, als er dan een wet of een richtlijn wordt gepresenteerd, toch nog vaak verbaasd zijn? Of verbaasd doen, moet ik dan zeggen?
Kijk, je hebt zelf natuurlijk kun je bepaalde initiatieven steunen of duwen. Dat je zegt, dit vinden wij heel erg belangrijk als Nederland. Wij zoeken daar andere lidstaten bij om dat ook te steunen. We gaan eens bellen met Portugal, we gaan eens bellen met Duitsland. Steunen jullie dit ook? Kunnen jullie hier ook mee uit de voeten? En dan ga je dus met een aantal lidstaten, zeg je tegen de commissie, van nou, we hebben toch eigenlijk best wel een grote groep lidstaten die denkt dat dit de oplossingsrichting is. Maar jullie zijn de experts, kunnen jullie er goed naar kijken? Maar je hebt natuurlijk binnen de interne markt alle wetgevingsdossiers zijn met gekwalificeerde meerderheid. Dus je hebt nooit een veto als land. Dus het kan gebeuren dat er iets op de agenda staat waarvan je zegt, ja, maar eigenlijk zitten wij daar niet zo op te wachten in Nederland. Of we vinden het niet belangrijk, of het dient gewoon niet onze belangen. Dan komt het voor, niet zo heel vaak, maar het komt voor dat je overruled wordt.
Ja.
En daarom is het belangrijk om altijd al in het begin te gaan zitten en te kijken van wat vinden wij nou belangrijk. En ook te weten, wat vinden andere lidstaten belangrijk?
Ja, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat er vaak wordt gedaan alsof men overvallen wordt door bepaalde voorstellen.
Helemaal aan het eind. Kijk, vaak komen deze dingen natuurlijk pas in het nieuws als het besluit om de regel in te voeren daar is. Maar dat is vaak pas jaren na dat eerste commissievoorstel waar we het net over hadden. In die tussenliggende jaren is de Tweede Kamer als Nederlands parlement steeds geïnformeerd geweest en ook onderdeel geweest, als het ware, van dat spel van die onderhandelingen. Toch wordt dan heel vaak aan het einde gezegd van wat komt er nu uit Brussel? Terwijl dat daar natuurlijk de lidstaten een belangrijk onderdeel van zijn geweest, van dat eindproduct. Dat kan natuurlijk meer of minder in lijn zijn met je preferenties als land of parlement. Maar je bent er wel voor een belangrijk gedeelte ook mede auteur van.
Ja. Nou ja, kijk, het onderhandelingstraject is nog best wel ingewikkeld natuurlijk in Brussel. Je hebt ook een Europees parlement.
Ja.
Uiteindelijk als de Raad ongeveer een gemeenschappelijke positie heeft over een voorstel.
De Raad, dat zijn dus zeg maar dus de verzameling
de lidstaten
van de lidstaten
zelf. Ja, die zeggen dan van nou, zo kunnen we ermee leven. Dan sturen we het naar het parlement. En, dan
en
gaat
die
dus
hebben op alles met de interne markt co-decisie. Dat betekent dat ze overal meebeslissen met de Raad of iets inderdaad op een bepaalde manier vorm kan krijgen.
En daar zijn ze natuurlijk ook voor gekozen. Om te kijken vanuit het Europees parlement, die ook direct gekozen zijn door de Europese kiezers. Om te kijken van is dit een voorstel wat helpt? Wat mijn achterban bedient met iets. Nou ja, kan je nagaan hoeveel verschillende stemmen je natuurlijk in zo'n proces hebt.
Mm-hmm. Ik ben benieuwd naar hoe die onderhandelingen gaan en hoe groot het gewicht is van bijvoorbeeld de Nederlandse stem. Hoe zwaar weegt onze stem?
Nou, in de raad, dus alle lidstaten bij elkaar, zijn wij niet een hele grote speler. Want het zijn gewogen stemmen. En zoals je al natuurlijk kan vermoeden, hebben Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen hebben de meeste stemmen. Nederland zit ongeveer in de grootte van Roemenië.
De grootste van de kleine.
De grootste van de kleine.
Zoals een voormalig premier het altijd omschreef.
Ja, nou ja, goed. Het is maar, dat is het stemgewicht. Ja. Maar je kan ongelooflijk veel invloed uitoefenen als je begint met voorstellen. Als je inderdaad meedenkt, als je vooruitdenkt, als je visie hebt en als je zegt: wij gaan bepaalde voorstellen alvast draagvlak zoeken bij de landen, zodat ik minimaal een gekwalificeerde meerderheid krijg voor dit voorstel.
Ja, voorstellen doen en coalities sluiten.
Ja, dus het is heel veel inderdaad samen optrekken met lidstaten. Dus ook luisteren naar wat hebben zij nodig. Want niet elk voorstel wat voor Nederland goed is, is misschien voor Italië goed.
Dus je zoekt uit wie je nodig hebt, hè? Wie je makkelijker mee kunt krijgen. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Met wie bel je?
Nou, op de interne markt hebben wij toch wel een hecht clubje van landen wat zich heel erg hard maakt voor een gelijk speelveld en een goed werkende interne markt. Dat is eigenlijk best wel een grote club, want de meeste landen die echt afhankelijk zijn van die interne markt voor export, naar andere Europese landen, die willen natuurlijk dat allemaal goed loopt. En uiteindelijk steunen alle lidstaten de interne markt. Iedereen vindt het ontzettend belangrijk, maar de ene vindt het net wat belangrijker dan de ander. En dat zijn wij. Want uiteindelijk is het onze export. Dus wij weten dat de Denen het heel belangrijk vinden, Zweden uiteraard, heel veel handelslanden. Hè? En de Duitsers vinden het ook heel belangrijk, maar die hebben een gigantische eigen interne markt. En wij willen natuurlijk ook allemaal een graantje meepikken van de Duitse economie.
En dat de Spanjaarden geldt bijvoorbeeld?
Die vinden dat ook heel belangrijk, maar die hebben ook een eigen interne markt binnen Spanje. Die hebben heel veel autonome regio's, zoals dat dan heet, met hun eigen regels. Ja. En die hebben dus binnen al een enorme opgave intern in Spanje om te zorgen dat daar alles geharmoniseerd is, of in ieder geval op dezelfde manier werkt.
Ja, vergelijkbaar met Duitsland. Die hebben eigenlijk al een soort voorspel Europees in hun eigen land met al die deelstaten en regio's.
Ja. Ja. Hoeveel lopen de telefoontjes met Italië de laatste tijd?
Nou, je moet altijd heel goed kijken van wie gaat waar over. Zijn dat met name de mensen in Brussel? Want we hebben allemaal, ik heb ook een team in Brussel zitten. Onze collega's die daar onderhandelen. We hebben natuurlijk een team hier in Den Haag zitten die met de ideeën komt. Ja, die hebben allemaal contact met hun collega's in de hoofdsteden. En dan moet je toch echt uitzoeken van waar valt dit precies onder? Interne markt valt heel vaak onder de premier in bepaalde lidstaten. Daar moet je zeg maar intelligence op ontwikkelen. Wie is wie? Ja. En zorgen dat je hele goede verhoudingen hebt, dat je elkaar ook echt kan bellen.
Ja. Maar hoe zijn die verhoudingen nu, bedoel ik meer? Want wij hebben in Italië natuurlijk een beetje slechte reputatie opgelopen.
Kijk, wij zitten in een heel technische onderdeel zeg maar van de Europese Unie. En ook een onderdeel waar we gewoon altijd wel vooruit gaan. Dat is de interne markt, industrie, economisch beleid. We hebben met de Italianen nog net zo goed contact als daarvoor. Want voor iedereen blijft dit gewoon ontzettend belangrijk. Dus wat dat betreft moet je dat ook allemaal een beetje uit elkaar blijven houden en gewoon je werk blijven doen.
Overlegde je veel met je Britse collega?
Ja, de Britten zijn natuurlijk van oudsher heel erg like-minded met ons, gelijkgestemd. En zeker werden er veel telefoons gepleegd met Londen om een positie te bepalen. Wat vinden jullie ervan? De Britten hadden natuurlijk een heel groot stemgewicht. En dat missen wij wel, omdat we meestal op één lijn zitten met de Britten. Ook niet altijd. Maar dat missen we dus nu. Dus dat betekent dat Nederland veel meer aan coalitievorming doet. En veel meer ook gaat kijken van wacht even, wat hebben de Polen nodig? Wat doen de Spanjaarden? Dat is dus een extra investering die wij plegen in ons diplomatieke netwerk ook. En mijn mensen, nu mogen we even niet reizen, dus doen we het allemaal digitaal. Zijn dus ook heel veel bezig in overleg met andere lidstaten.
Mathieu, jij had nog een belangrijke slotvraag.
Ja, maar ik neem ook nog iets mee uit alles wat we nu besproken hebben. Want wat mij namelijk opvalt, is toch inderdaad dat Europese model, laat het maar even heel algemeen zeggen, tussen het Chinese en het Amerikaanse model, nu onder druk van deze coronacrisis opnieuw eigenlijk voor een gedeelte weer vormgegeven moet worden. En dat begint natuurlijk heel vaak in die interne markt. We hebben het daar al gehad over de belangen van producenten. We hebben het gehad over de belangen van consumenten. Als het bijvoorbeeld gaat over de gezondheid en de voedselveiligheid in die ketens. Er speelt natuurlijk nog een heel belangrijk belang, wat we nog niet hebben aangestipt, maar wat toch belangrijk is, denk ik, om te noemen. Namelijk het belang van arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Wat we ook duidelijk naar boven hebben zien komen in deze crisis. En waar Europa dus nog werk te doen heeft als het gaat om het verdiepen van de interne markt op het gebied van de mensenrechten. En al die dingen staan door deze crisis sterker op de agenda dan ooit. Ook zichtbaarder voor alle Europeanen misschien wel dan dat heel lang geweest is. En daarom is het ongelooflijk belangrijk, denk ik, dat we die interne markt wat beter leren kennen. Dus ik vond dit een hele interessante caféronde. Ik wilde inderdaad...
Je ogen twinkelen ook helemaal.
Ja. En ik had nog één belangrijke vraag die hier eigenlijk op aansluit. Het is namelijk, we gaan nu de tweede helft van dit jaar in. Iedereen weet dat het voorzitterschap is van Duitsland. Dat een heel cruciaal voorzitterschap wordt. Met een hele volle agenda. Maar met een hele sterke, een soort herboren bondskanselier. Angela Merkel. Wat verwacht jij van dat Duits voorzitterschap vanuit de dossiers waar jij mee bezig bent?
Nou, de Duitsers hebben aangegeven dat voor hun ook die interne markt heel erg belangrijk is. En dat is geen lip service. Voor hun is het ook op dit moment de innovatiekracht, maar ook de verdienkracht van Europa is ongelooflijk belangrijk. En met name ook de samenhang. Want als je inderdaad, je noemde net China en de VS, het is gewoon belangrijk dat wij een hele sterke gezamenlijke economie hebben, zodat we ook een deuk in een pakje boter slaan op het grote mondiale speelveld. Dus de Duitsers hebben natuurlijk hele zware dossiers, waaronder de onderhandelingen natuurlijk over het MFK, meerjarig financieel kader.
De begroting.
De begroting, het recovery, het herstelfonds. 1 juli nemen ze het over, dus er zal heel veel op hun bordje komen.
En, wij hebben die begroting in Nederland tot nu toe gezocht in de biografie van Chopin, maar ik heb nog niet van iemand gehoord dat hij hem daarin gevonden heeft.
Nee, ik denk dat de Duitsers hier hard aan gaan trekken. Ja. Want het is ook gewoon belangrijk omdat we daar... we moeten ook kunnen gaan uitgeven op een gegeven moment aan de juiste dingen. Dat is het gesprek wat natuurlijk plaatsvindt. Maar dus wij verwachten van de Duitsers ook behoorlijk wat inzet. Precies eigenlijk hoe wij het hadden bedacht, hebben de Duitsers zich ook achtergeschaard. Heel belangrijk, handhaving van de interne marktregels. En nu stond alles onder druk tijdens die coronacrisis. En we hebben heel goed gezien, waar je eigenlijk al mee begon, hoe dat ook kwetsbaar kan zijn. We moeten terug naar een totaal open binnenmarkt. Dat is het beste voor terugkrabbelen zeg maar, van alle economieën van de Europese lidstaten.
Dat is de verdienkracht waar Annette mee begon.
En dat zullen de Duitsers zeker belangrijk vinden. Ook omdat, Duitsland is natuurlijk een heel groot industrieland. Maar zijn ook heel erg afhankelijk van ons. Wij zijn hele grote toeleveranciers. We zitten allemaal in die Duitse keten.
Tijd voor de laatste ronde in Café Europa. En dan kijken we altijd even naar wat er de komende tijd op het menu staat. En Mathieu, dat is dit keer een Oost-Europees gerecht.
Ja, of een Oost-Europees drankje. Die zijn ook nooit weg. Maar wat er aankomt in Oost-Europa zijn de Poolse verkiezingen aan het einde van deze maand. We hadden het er al een keer eerder over in ons café. Toen verwachten we ze al, maar ze zijn toen uitgesteld in verband met de coronasituatie. Het ziet er naar uit dat ze nu eind juni doorgaan. Hoe precies, daar wordt nog een beetje over gesteggeld in Polen. Maar Polen is natuurlijk behalve een land dat heel erg in de aandacht staat rondom de rechtsstaat en de zaken die daar aan de hand zijn in dat kader en zorgelijk zijn. Ook een ongelooflijk belangrijk land en een groot land. Yvette heeft het al gezegd. Polen hoort echt bij de grote. Dus het is een heel belangrijk land om in de gaten te gaan houden. Die verkiezingen, die staan wat mij betreft op het menu voor de volgende keer.
Hoe kijk jij daarnaar, Yvette? De Poolse verkiezingen?
Als jullie het niet erg vinden, ga ik een beetje naar de Amerikaanse verkiezingen kijken. Met het oog op mijn nieuwe functie zal dat ontzettend belangrijk zijn wat daar gebeurt. Ook wat er gebeurt in de dynamiek tussen China en de VS. En wat dat betekent voor Europa. Dus mijn ogen zijn voorlopig even op de VS. Maar we houden Polen ook zeker in de gaten.
Leuk dat je aanschoof in ons café. Deze keer vanuit Nieuwsport. Dank je wel, Yvette. We doen zo het licht uit, maar gaan snel weer open. Zit je te luisteren en wil je meer Europese caféverhalen horen? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes of Spotify. Laat gerust een reactie achter in je podcast-app. Vinden we leuk. En dan kunnen anderen ook makkelijker deze podcast vinden. Dit was hem. De vierde aflevering alweer van het nieuwe seizoen van Café Europa. De EU-podcast van het Haags College. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En dank aan onze partner Studio Europa Maastricht.